Goedemorgen. Het is Hunebedronde. Hunebedronde 2222. 5 keer 2, nee 4 keer 2. Van 5 september 2021. Jullie rondeleider vandaag is Papa Echo 3 Delta Oscar November. Ik heb geruild met Rudy, die eigenlijk vandaag de ronde weer zou starten. Maar ik kan volgende week waarschijnlijk niet. Vandaar dat ik het maar even voor de zekerheid heb geruild. Wat vochtig buiten. Ik meet hier, eens kijken, een temperatuur van 22, maar ik weet dat die niet altijd erg betrouwbaar is buiten. Dus het zal wel ongeveer die temperatuur zijn. Het ziet er nog niet zo mooi uit als het is beloofd, maar dat gaat vast wel beter worden in de loop van de dag, wanneer de vochtigheid wat optrekt. Ik zie de zon al een beetje doorbreken. We hebben weer een start voor het nieuwe seizoen. Ik ben 2 maanden zo'n beetje afwezig geweest. Niet echt afwezig, maar door omstandigheden en door gewoon drukte ben ik niet aan de band geweest. En ook niet op Meet Jetsy. We kunnen de Hunebedronde bereiken door een mailtje te sturen. Hunebedronde@gmail.com. En zoals van gebruikelijk is Papa Echo 1 Foxtrot Mike Charlie PE1 FMC bereikbaar via de telefoonlijn en dat is 0592 398681. Ik zal het zo nog even herhalen. Dat is tot 11 uur en de bedoeling is voor diegenen die niet zelf uit kunnen komen met hun handapparaat, de microfoon. Zijn nummer is 0592 398681. Dus inmelders tot 11 uur kunnen zich melden. We zijn te beluisteren via de 2 meter band 145.275. Ik zeg het verkeerd. We spreken in op 145.275. En we luisteren op 430050. Met andere woorden, we spreken in onze 2 meter band. En we beluisteren het signaal op de 70 centimeter band, de repeater van Assen. Verder zijn we nog te beluisteren via Teamspeak. En daar geef ik ook nog even het adres van. Wordt verzorgd door Johan Wolf, de verbinding. En dat is ts.zendamateur.nl dubbele punt 9988. Overigens heb ik zelf op mijn MacBook een probleem met TeamSpeak. Misschien heb ik niet een upgrade, niet de juiste upgrade, want hij vliegt eruit bij mij. Ik weet niet of EchoLink alweer aanstaat, mogelijkerwijs niet, want ik heb er verder niets meer over gehoord. De stream van PNL EBC is standby. En dan kijken we naar pa0ebc.nl, streams, index, etc. En verder zijn we beeldig. Het beeldig is doorgegaan gedurende de vakantieperiode, heb ik zojuist begrepen. En dat is, het signaal staat op www.meet.jit.si/hunebedronde. Oké. Dat is zo'n beetje de formalia voor vandaag. We gaan er weer een gezellige ochtend van maken. Ik zal straks nog even kijken of ik wat informatie van op de Gmail heb. Ik zie in ieder geval al iets van Johan Wolf. Meestal de informatie van Veron. Dat zal ik straks nog en de VRZA. Dat zal ik sowieso nog even doornemen. En ik ga even luisteren of er al mensen zijn die zich willen melden. Ik heb al een paar gehoord, in ieder geval PD0OPL en Fred is ook aanwezig. Wie is er nog meer?
Ja, uiteraard is PNL EBC er ook en die doet ook mee over goedemorgen allemaal.
Goedemorgen Hans, je was al beeldig gepresenteerd op Meet Jetsy, hallo. En zijn er nog meer mensen die zich willen melden met nieuwe informatie of technische vragen, of noem het maar op.
ZAP.
Ja, gehoord. ZAP, wie dan meer? Goed Hans, geef ik aan jou het woord. EBC. En zo meteen komt Peter aan de beurt. Signaal. Kijk eens even wat je aan er staat, Hans.
Nee, er staat niet bij mij aan. Er is iemand aan het klieren.
Oké, dat is goed dat we dat weten. Dan zullen we daar melding van maken. We weten inmiddels wie het is.
Dit signaal komt bij Johan weg. Er staat bij Johan iets niet helemaal goed, geloof ik. De audio die gerelayeerd wordt, die komt bij hem duidelijk door het dingetje heen. Ik zie ook een blauwe stipjes oplichten bij hem. Nou, nu weer stil. Ja, dit is niet van Johan dus.
Oké, dan stop ik ermee. En dan ben ik aanwezig op Mitjitsi. En we zullen wel even zien wanneer dit signaal weer bruikbaar wordt.
Kom ik eroverheen?
Ja hoor, geen probleem. Speed 1 loopt wel. Andere doorgang net was er niet doorheen te krijgen, maar de oude doorgang wil wel.
Bewust signaal is het. Volgens mij is het, gebeurt er iets wat iemand niet weet of zo, zo lijkt
dat hij het wel weet, want hij stoort er lekker in. PD1 LOPL.
Dat signaal is niet verder zin bij over het meten.
Misschien moeten we kijken of we een tabelletje kunnen maken en een kruispeiling kunnen doen.
S6, dit is Papa Charlie 3, Romeo Victor. Goedemorgen.
Was die in Eelde?
Hij was bij mij ongeveer een S6, Peter. Goedemorgen, dit is Papa Charlie 3, Romeo Victor.
Dank je.
Geen naam, Sven, en dit ben je over het 9.
heeft maar 0 op 2 meter. Dus dan heeft hij heel geen sterk signaal in Overzaan.
In Oosterwolde, Friesland, geen signaal.
Goedemorgen, Papa Delta 5, Lima X-ray in Kropswolde, 5 tot 6.
Iemand op 2 meter met een heel laag signaal zonder modulatie.
Ik hoor Don niet, maar ik zag Don wel praten. Is er iemand die hoort iemand anders wel wat op 70?
Ik denk dat het Don is die geen modulatie heeft.
Heb ik wel modulatie nu?
Ja.
Nee, dat kan niet geweest zijn hoor, probleem.
Jij bent nu beter wel weer Don.
Oké, nou misschien werd ik overstuurd, kan zijn. Was jouw vraag goed beantwoord, Peter?
Ja, denk ik wel. Ik denk dat ik via die Michel en die radioclub dat gekregen heb. Dat was CEM die dat mij doorgaf. En de call van Michel is PR0VCC. Dus dat gaat, ik zoek hem wel even op.
Maar wat was precies wat je wilde doen? Je had een Raspberry Pi, wou je daar iets mee aan veranderen of zo?
Nee, hij had, als ik me goed herinner hoor, begreep ik dat hij juist een Arduino had. En hij had een ander apparaat, een vergelijkbaar apparaat, of hetzelfde. En die originele Arduino, daar had hij veel geld voor betaald. En die wilde graag de firmware uit die Arduino lezen en omzetten. Hé, hey, ik zie Ali ook, daar zou ik nog heen. En dat wilde hij dus de ene Arduino uitlezen en dat dan weer flashen in de volgende. En Nou ja, daar heb ik even naar zien kijken hoe dat kan en wat je ermee kan. Je kunt ze in principe uitlezen, maar dan krijg je het wel als een hexfile. Dus het als een, eigenlijk alleen maar een reeks bitjes. En je krijgt er niet weer de code van, dat is wat anders. Taal. Je krijgt een hexcode, maar goed, hem gaat het niet om de code. Hem gaat het alleen om een ander apparaat weer functioneel te maken. Dan zo had ik het begrepen. Nou, ik heb een programmaatje ooit gekocht. Bedoeld om de Condor te kunnen programmeren, maar dat bleek niet te gaan. Maar ik zag dat datzelfde ding ook de admail kan lezen. En dus als Michel, zeg maar even, mijn programma wil lenen, dan vind ik dat prima. Dan kan ik dat zelf doen. Dat was mijn faaltje, Don. Terug naar PD0DON. PD, wat is het? Weet je, nou DON in elk geval. En dit is PR0ZRP.
Ja, dankjewel PR0ZRP voor de inbreng. Dat is natuurlijk interessant, hè, om op die manier toch hetzelfde soort apparaat te maken. Ik weet nog dat we dat vroeger deden wel met Windows, met het Coast-programma. Dan kon ik hem zo weer op een andere computer zetten, of als de zaak fout was gelopen, dat het weer opnieuw startte. Ik meen dat ik Hans heb horen zeggen dat hij dat ook wel eens deed met Windows 10, met zo'n virtual omgeving. Misschien dat hij er iets over kan zeggen. En Hans, je was misschien toch nog aan de beurt, want je wilde nog iets zeggen toen ik een beetje verstoord werd.
Ja, je bent erg zacht hier, Don. Ik moet alle zeilen bijzetten om je te horen. Modulatie is in verhouding tot de anderen ook een beetje aan de zachte kant. Maar Egbert heeft nog een call in de chat gezet, Peter. Heb je hem gezien? Penal Victor Shali Shali. Die schijnt dat gevraagd te hebben. In de chat, daar heeft Egbert een call gezet. Dat zou de man zijn die daarna zo klopt, dat Egbert. Ik zie Egbert niet meer op dit moment. Nou, dat zal wel. Ik weet het niet hoor, ik heb geen idee. Ja, dat is Egbert weer. Dat klopt, die call klopt, Egbert. Ja, oké. Nou, mooi. Helemaal goed. Nou, dat probleem is ook opgelost dan. Dus dat was Gerard niet, maar ik weet niet hoe die heet hoor. PNLVCC, ik kan wel even kijken.
Dat schijnt Michel te zijn van de Radioclub Assen.
Oké, ja, oh, dat kan natuurlijk best, ja.
Oké, dan zal ik inmiddels ook wel weer wat harder zijn. Ik heb wat even aan de knoppen gedraaid. Om te kijken of ik hier alleen maar modulatie gaf. Wat ik waarschijnlijk dat niet het probleem was. Maar goed, daardoor is het wel even ontsteld geraakt. En dat zal nu wel beter zijn. Klopt dat, Hans?
Ja, het is inderdaad iets beter, Don. Maar je zit ook wel een heel eind van de microfoon af, hè. Die... Oh, kijk, dat is zo'n hele stellage. Ja, ja.
Het ziet er leuk uit, hè?
Ja, en het wordt wel steeds beter hoe dichter je erbij komt.
Ja, gek eigenlijk, want dat was toch eerder niet het geval. Ik kon toch redelijk op afstand blijven praten op dat ding. Maar goed, als het zo gaat, gaat het, hè? Zo moeten we het doen. Zo moet je het ook horen af en toe. Of iets wel of niet goed functioneert. En Ali is inmiddels ook in beeld verschenen. Hallo Ali. Ik was even bij je langs van de week, toevallig, omdat ik in de buurt was. Ik heb een heerlijk visje daar gegeten, daar bij jullie in de buurt. Dat is zo'n leuk plaatsje, dat Munterzijl. Met die oude sluizen. Geweldig gewoon. Wil je nog wat melden, Ali?
Nou, ik zal mij even melden. Goedemorgen iedereen, dit is Papa Delta 0 Alpha Bravo PD 0 AB. Hopelijk met een goede modulatie. Ja, nee, doe maar. Dus je hebt lekker even een visje gegeten, Don. Ja, wat kennen, hè. Ik heb gisteravond even een aantal van die bruine jongens opgehaald. Van die lange, glibberige dingen. En nou, dat gaat er wel in, hè. Ja, dat gaat er wel in. Mijn achterbuurman, die rookt dat zelf, hè. Dus en regelmatig dan haal ik daar even een partijtje op, jong. Dus gisteren heb ik, toch maar eventjes weer wat lekkers opgehaald, hè. Af en toe, dan moet dat kunnen, jong. Ja, nou ja, afgelopen week kunnen. Ook druk bezig geweest en nog steeds. Ik ben aan het schilderen en aan het timmeren en noem maar op. Beetje achterstallig onderhoud. Dus daar ben ik al mee bezig. Dus de hobby die ligt een beetje op een laag pitje. Maar goed, dat mag op de pret niet drukken, jongen. We gaan gewoon rustig door. En ik wou vanmorgen op tijd beginnen, maar ja, het was behoorlijk dik van de mist, hè. Dus ik had zoiets van, nou, dat wordt hem niet, hè, met de schuldenwerkzaamheden. Dat gaat hem niet gebeuren. Dus ik moet mij langzaam geestelijk helemaal voorbereiden op de Formule 1. Ja, Hans zit al te grijzen. Die heeft zoiets van, ja. Ja, ik vond dat wel even geweldig, hè. Ja. Dus dat gaan we vanmiddag even kijken, jongen. Dus nee, dat gaat allemaal goed komen, hè. Dus vandaar. En voor de rest dan, vakantie. We zijn niet weg geweest. Ik heb er geen tijd voor gehad. Ik weet dat een aantal amateurs nog steeds op vakantie zijn. Die komen volgende week weer terug. En als het goed is, dan hebben wij volgende week ook weer een clubavond voor de eerste keer. Dus daar gaan we toch even naartoe, hè. Dat is wel altijd wel leuk. Goed doen. Succes met de ronde. Ik luister nog verder even mee. Dit is PD0AB.
Ja, dankjewel voor de inbreng, Ali. PD0AB. Hey, een clubavond. Is die toegankelijk voor alle radioamateurs uit de hele regio? En waar is die dan?
Nee, dat is in Meedhuizen, Don. Ja, dat is in Meedhuizen, hè. En een café Lanting, hè. Dus daar zitten we al jaren. Dus vandaar, joh. Ja, nou ja, ze komen overal van weg, hoor. Daar ligt er net in mensen, zeg maar, wat er te doen is. Als er een lezing is, dan komen er verschillende amateurs uit verschillende regio's. Die komen daar aanstorten. Maar ja, aangezien met de corona, dit is de eerste clubavond weer. Dus ik neem aan dat het niet zo druk bezocht is, of wordt. Dus dat is allemaal in mijn vraag. Maar het is meestal een zoete inval, Donover.
Ja, precies. Wanneer was het precies? Op welke dag? Zodat hier in de ronde misschien nog mensen zijn die daar geïnteresseerd zijn. En is er dan eventueel lezing of is het gewoon even weer start-up?
Dit is gewoon even gezellig bij elkaar, jongen. Dat is volgende week vrijdag is dat, hè? Ja, volgende week vrijdag, jongen. Dus ik mag donderdag mag ik mijn verjaardag vieren en vrijdag ga ik naar de club. Kan ik daar even een borreltje nemen, over?
Ja, maar dat is helemaal mooi. Dat is een feest achter een feest. Hey, en wil je niet meedoen met die ronde in Zandvoort?
Ja, ik word... ja, ik moet mijn gochelmobiel even een beetje opvoeren, denk ik. Van, dat gaat niet uitvloeg, hè. Ja, nee, daar laat ik maar even met de jeugd over doorlopen.
Ja, ik begrijp het. Hij gaat niet snel genoeg natuurlijk. Ja, dan moet je dan maar even aan prutsen, dat hij wat harder gaat. Oké, dankjewel voor de inbreng. Wie kan ik het woord geven voordat we om 11 uur Fred vragen de winkel te presenteren? Toen bleef het stil. Maar er zijn toch best wel allerlei activiteiten in de zomer geweest. Ik was er zelf dan niet bij. Maar wie kan me er nog wat over vertellen? Wat is er nog gebeurd in de zomer?
PC3FV.
FV, ga je gang.
Ja, goedemorgen iedereen. Dit is Ronald, Papa Charlie 3, Romeo Victor uit Eelde. Ik heb me voor de vakantie al eens een paar keer ingemeld in de Hunebedronde. En ben nog niet zo lang zendamateur sinds eind vorig jaar mijn licentie gehaald. En ja, ik ben ook thuis gebleven in de vakantie. Lekker met de radio bezig geweest. Met de hobby behoorlijk actief geweest. Ook portable. Ben leuk op HF wat experimenten gedaan. Met draadantennes en dergelijke. En ik kwam op een middag ook in aanraking met Hans. PNO-EBC. Ik ben even bij Hans langs geweest voor een kopje thee. En heel gezellig zo in gesprek geraakt. En ik ben ook met een NFET-antenne, want die had nog zo'n transformatortje liggen om een NFET te bouwen. Daar ben ik in de tuin mee aan de slag gegaan en dat vergeleken met die draadantennes. En uiteindelijk heb ik hier permanent, inmiddels semi-permanent, eindgevoerde HF, eindgevoerde antenne hangen. Die het, moet ik zeggen, boven verwachting goed doet, Hans. Dingetje dat presteert geweldig. Ik heb me ontzettend leuk vermaakt een paar weken geleden in de International Lighthouse Weekend. Dat was een weekend waarin allerlei vuurtorens en lichtschepen geactiveerd werden. En ik heb meer dan 40 verbindingen gemaakt door heel Europa heen met die eindgevoerde antenne. Ontzettend leuk. En als klap de vuurpijl ook nog eind van de middag een verbinding gemaakt met Griekenland. met een Boeing 737 met de captain die daar in zijn vrije tijd wat op de HF zat te spelen op de 20 meter. Dus dat was ook nog heel erg grappig. Dus ik heb mij uitstekend vermaakt en daarnaast, wat ook nog wel leuk is om te vermelden, Hans is nog even bij mij thuis geweest om het allemaal in te regelen en ook even naar de 2 meter condor te kijken waarmee ik voor de vakantie een paar keer ben uitgekomen. En het viel mij toen op dat ik heel moeilijk hoorbaar was in Assen en Smilde en dergelijke. Terwijl dat makkelijk zou moeten kunnen met zo'n condor. En nou, we hebben even het vermogen samengemeten wat er uitkwam. En dat bleek maar ongeveer 800 milliwatt uit het setje te komen. Ik zie Peter al een beetje raar kijken op Jesse, maar helaas, er kwam niet meer uit, Peter. Inmiddels ben ik met wat meer vermogen in de lucht. Ik heb een tweedehands Jezu op de kop weten te tikken via Marktplaats. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe ik bij iedereen binnenkom. Ik werk nu, als het goed is, met ongeveer 20 watt. Dus volgens mij moet dat prima gaan. Nou, en als laatste wat ik heel erg leuk vond, vorige week heb ik even kennis gemaakt met een aantal amateurs uit de regio bij de V2G Velddagen. Ze stonden daar in 7 huizen met een aantal mensen op de camping aan de bosrand. En daar ben ik langs geweest en dat was ook heel erg leuk en gezellig. En ook vooral leerzaam. Ik heb weer een heleboel leuke ideeën daarop gedaan voor verdere experimenten met mijn antennes. Goed, dit was even mijn bijdrage. Het is bijna 11 uur. Ik geef de microfoon even terug aan jou, Don. PE3DON. Dit was PC3RV.
Dankjewel, Ronald. PC3RV, als ik het goed zeg. Je komt prima binnen, hoor, nu op deze manier. Nu je met de nieuwe set werkt, of de nieuwe tweedehands set. Wat aardig, wat leuk dat dat high-end vet spul nou goed functioneert. Ik werk zelf ook met een high-end vet. Daar kan je inderdaad grote afstanden mee overbruggen. Het heeft heel wat tijd gekost in het begin om dat ding goed op afstand te hebben bij het begin van de goot. Want daar had ik allerlei vreemde verschijnselen, waardoor ik die goed kon uitzenden. Even kijken hoe laat het is. Ja, we hebben nog een paar minuutjes voordat Fred aan de beurt komt. Mensen kunnen zich nog tot 11 uur melden bij Fred, telefonisch, in Assen 398-681. Dus je hebt het goed voor elkaar nu, Ronald, als ik het zo hoor. Wat leuk dat je dan ook met de HF zo'n verhaal van een captain die je dan toevallig spreekt. Wat grappig zeg. Oké, dat was het, Ronald. Of wil je nog iets toevoegen?
Nee hoor, dat was het in het hoofd. Moment hoor.
Die Transavia-piloot is regelmatig te horen, 14-235.
Nou, dan kunnen we eens even luisteren, hè? 14-235. En Ronald had een beetje rondzing-effect. Ik zal even horen of hij nog wat wilde zeggen.
Even kijken of het nu beter gaat. Ik had inderdaad wat rondzingerij, volgens mij nog steeds. Ik heb hier nog iets openstaan, denk ik. Ik weet niet helemaal wat het is. Ik kan het zo gauw nog niet vinden. Er staan meerdere microfoons open hier, of luidsprekertjes aan. Nee, dat was ongeveer wel wat ik te melden had. Die uitgevoerde antenne, ik moet zeggen, ik had er in eerste instantie veel over gelezen, ook op internet. En ik had een dipoolantenne, of heb nog steeds een dipoolantenne. En ik las altijd wel van een uitgevoerde antenne dat het wat meer storing kon veroorzaken, met name met terugwerking. Nou, ik moet zeggen, tot nu toe valt het erg mee. En ik hoorde ook wel berichten dat hij in ontvangst minder stil zou zijn dan andere antennes. En ook minder stil zou zijn dan een dipool. En het grappige is dat het in mijn geval precies andersom is. Hij staat 90 graden haaks op mijn dipool antenne. En hij pikt gewoon minder storingen op uit, ik denk van zonnepanelen en andere apparatuur van de huizen hier in de omgeving. Dus hij is gewoon een stukje stiller dan mijn dipool. Dus qua ontvangstantenne doet hij het zelfs ook nog beter. Ja, ik ben er heel tevreden over, Hans. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben er blij mee. En het is ontzettend leuk om van te leren ook weer. Dus dit was wat ik nog bij te dragen had, Don. Ik denk dat het bijna 11 uur is. Ik kan de microfoon zo naar Fred over.
Ja, dankjewel voor de inbreng. Dan zie je maar, hè, dat toch die richtingsgevoeligheid wel degelijk ook meespeelt. Dat zie je dan nu bij jouw geval ook. We gaan het zo eens even kijken. Fred, kan ik jou alvast het woord geven?
Jazeker, dit is Pap Egwijn, Foxford Mike Charlie. Goedemorgen iedereen. Ik ga beginnen met de telefonische inmelders. Jan Smit, NL 12756. Dan heb ik Johan Wolf, NL 12894. En ik heb Reinder uit Assen. Dan ga ik naar Teamspeak. En dat is Jan uit Hogezand. Ruud uit Rotterdam. Fred uit Edam. Onno uit Oudehorne, dat is in Friesland. Egbert uit Assen. En Bart uit Holten. P3DON, netcontrole P1FMC.
Ja, dat is allemaal prima genomen, Red, P1FMC. Jullie rondeleiden vandaag P3DON. Jan Smit en Johan Wolf en Reinda uit Assen hebben zich gemeld. Telefonisch op Teamspeak, Jan uit Hogezand, Ruud uit Rotterdam, Fred uit Edam, Onno Oudehorne, Egbert uit Assen en Bert uit Holten. Eigenlijk de trouwe luisteraars, als ik het zo mag zeggen. Dat was het, dacht ik. Fred, wat betreft de e-melders?
Ja hoor, dat was geen Bert uit Holten, maar Bart uit Holten. Dan gaan we naar de regiowinkel Hunebed naar de week nummer 35, 5 september. Het nummer van de winkel is 2753 en de opgave en de afmelding uitsluitend via het onderstaande telefoonnummer kan geschieden bij Fred P1FMC 0952398681. En u kunt bellen vanaf maandag tot en met vrijdag tussen 1800 en 1900 uur. Het kan ook allemaal geschieden via Packet, via PI8CDR voor de regiowinkel. Graag bij de opgave uw naam, call, woonplaats, telefoonnummer en eventuele home, BBS opgeven. Sluitingstijd van de winkel is elke vrijdag na 2100 uur. De advertenties blijven maximaal 4 weken geldig. Daarna worden ze verwijderd. E-mailen kan ook via regiowinkel@home.nl. Nou, het kan heel kort zijn deze keer. Zowel voor de rubriek gevraagd als voor de rubriek aangeboden heb ik momenteel niks op de plank. Dus misschien volgende keer weer beter. Het is ook allemaal het begin weer van de ronde, dacht ik. PE3DON, netcontrol, Papecho 1, Foxford, Mike, Charlie, PNFMC.
Ja, dankjewel Fred voor het presenteren van de winkel. En dan hopen we dat de volgende week nog veel meer aanmeldingen zijn voor de verkoop. Dan zullen we zien of die planken weer wat voller komen te liggen. Ik heb nog wat informatie die Jan Wolf me heeft gestuurd. De VZA die heeft een melding over Forten on the Air van 11 en 12 september. Dat is de Open Monumentendag van 2021. Voor diegenen die dat interessant vinden, eventjes op de website van de VRZA kijken. De Velddagcontesten, daar is vandaag nog wat te doen, heb ik begrepen. Via de website van de Veron, ook een melding van Johan Wolf. Dat is eigenlijk 4 en 5 september, dus dan hebben we nog tot, hebben we nog vandaag, even zien, ja, hebben we vandaag nog, eventueel, SSB, ik weet niet of daar frequentie bij staan, nee, ik zie dat niet zo gauw, maar ja, voor al diegenen die dat interessant vinden, eventjes kijken op de website van de Veron. Dan heb ik verder op dit moment geen meldingen, en ik nodigt jullie uit om nog wat in te brengen.
Ik had nog een leuke aanvulling.
Ja, Hans, ga je gang.
Even mijn audio een beetje zachter zetten, anders gaat er onzin, hè. Ik had nog een leuke aanvulling op de ervaringen van Ronald met zijn halve golf antenne. In principe is een NFET natuurlijk hetzelfde als een halve golf. Tenminste, voor de laagste frequentie waarop die gemaakt is. Voor de hogere frequenties zijn het meerdere halve golven. Maar dit even terzijde. Waar je bij een halve golfantenne altijd op moet letten, überhaupt bij elke draadantenne, als je een punt hebt waar je spanning maximaal is, daar krijg je de meeste ellende ook van de E-velden om je heen. Dat is natuurlijk logisch. Dus wanneer jij een halve golfantenne met de poten naar beneden zet en je zit in een woonwijk, dan kan je het wel schudden, want dan werkt het gewoon helemaal niet. Zet je hem daarentegen met de poten omhoog, dan wordt het al een stuk beter. Want dan zitten de uiteinden, waar de spanning het hoogst is en waar die het meest gevoelig is voor E-velden, die zitten het hoogste en het meest verste weg van al je storingsbronnen. Ditzelfde is waarschijnlijk bij Ronald ook gebeurd daar met zijn dipolen, met die nu dwars, met zijn N-Fed, met die dwars op de dipolen is hangen. Die N-Fed hangt heel mooi gestrekt op een behoorlijke hoogte, meter of, nou wat zal het zijn Ronald, meter 10 denk ik wel. Helemaal zuiver horizontaal. Buiten alle plekken waar die E-velden kan oppikken. Grotendeels buiten de velden. En dat is waarschijnlijk de reden dat die beter werkt. Want kijk maar eens naar je dipool. Vermoedelijk hangt die met de uiteinden, de gevoeligste punten, het laagste CQ het dichtste bij storingsbronnen. Dat wil ik nog even aanvullen.
Ja, dat is interessant natuurlijk. Misschien dat Ronald zo ook nog even op reageert. Maar je bedoelt de uiteinden. Bedoel je beide uiteinden dan, Hans?
Ja, ja, uiteraard. En bij een dipool moet je er zelfs voor zorgen dat de zaak ook flink symmetrisch blijft. Hè? Linkerhelft, rechterhelft. Dat wil je zo symmetrisch mogelijk hebben om stroom en spanningsverdelingen op die antenne gelijk te krijgen. Als de zaak uit fase gaat staan en niet symmetrisch meer is, dan kun je daar ook nog weer ellende van krijgen. Nee, het gaat om de punten op je antenne waar de spanningspieken zitten. Daar is die ook bij ontvangst, is die daar het gevoeligste voor E-velden. Spanningen van E-velden en storingsvelden. Dus het klinkt niet zo onlogisch allemaal, denk ik, als dat je die zo ver mogelijk uit de buurt moet houden van storende bronnen. En dan kun je je voorstellen, als je een inverted V hebt met de poten naar beneden, dat het eigenlijk precies verkeerd om is. Je moet het andersom doen. Je moet het voedingspunt wat laaghomig is beneden hebben en de poten naar boven. Klinkt raar, maar in de praktijk blijkt dat het beste te werken.
Ja, precies. Dat is interessant, hè? Omdat je dat zo vertelt en ook inzichtelijk vertel je het heel goed. Maar in wat formaat heb je dan verschil tussen de N-Fed en de dipool? Want het zijn er toch in wezen heel andersoortige antennes.
Nee, dat is niet waar. Het zijn allebei antennes die gebaseerd zijn op halve golfsystemen, resonante antennes. Het is een resonante antennes voor halve golven. En daarom is die zo gevoelig op zijn uiteinde voor storingen rondom zich heen. Dat is het verhaal. Je moet bij halve golfantennes, dus antennes die resonant zijn, vooral antennes die resonant zijn, die zijn uitermate gevoelig voor E-velden op de uiteinden, op de plaats waar de spanningen het hoogste zijn.
Ja, precies. Nou, dat is dan eens heel mooi uitgelegd. Ronald, wil je daar nog wat over zeggen?
Ja, het is misschien wel even leuk om op te reageren, Don. Ik heb trouwens nog steeds een beetje terugwerking, hoor ik volgens mij, maar ik kan zelf niet helemaal plaatsen waar het vandaan komt. Het zal wel uit mijn eigen set komen. Daar moet ik ook nog even wat op ontdekken. Nee, het klopt denk ik wel wat Hans zegt, want mijn dipool die hangt eigenlijk opzij van het huis en met name een van de uiteinden van de dipool zit in de buurt van een blok huizen waar ik in de vakantie ook even met een ontvangertje rond heb gelopen. Daar kwam een ongelooflijke bak storing, met name op de 80 meter kwam daar uit dat blok huizen. Ik vermoed dat het van zonnepanelen komt, want er staan vergelijkbare huizenblokken in het buurtje hier achter mij die in dezelfde periode gebouwd zijn en die ook die storingen geven. En dat is echt een enorme breedbandige storing van bijna 3 megahertz tot de hele 80 meter band bestrijkt die bijna. En dit pak ik inderdaad met die eindgevoerde antenne, pak ik die gewoon veel minder op. Ik hoor hem nog wel, maar het is niet zo'n storende pruttel meer die ik er voorheen op had staan. En wat Hans betreft, ja, vind ik wel heel grappig, want het staat ook weer een beetje haaks op een verhaal wat ik vorige week hoorde van een amateur op de velddagen. Die zei van ja, je moet eigenlijk het midden van die antenne wat hoger hangen, want daar straalt hij het beste. Stroom straalt, hè, dat is het andere uitgangspunt. Dus voor het zenden zou dat inderdaad best wel kunnen kloppen. Maar ik kan Hans helemaal volgen. Hè. Wat de spanning betreft is die natuurlijk het hoogste op de uiteinde van ofwel een dipool ofwel zo'n eindgevoerde antenne. Ik beschouw eigenlijk zo'n eindgevoerde antenne ook als gewoon een halve golfantenne, maar die wordt asymmetrisch, heel extreem asymmetrisch aan één kant gevoed. Dus eigenlijk is het, je kunt hem in die zin wel wat vergelijken met de dipool. Hoewel hij natuurlijk heel anders gevoed wordt en ook neiging heeft om een stuk coax mee te nemen in je antenne. Hè. Die gaat, als je niet uitkijkt, ook meestralen. Ik heb er een aantal klapferrieten hier vlak buiten het raam omheen, een stuk of 3 buiten en eentje nog binnen met ontwikkelingen eromheen van de coax, zeg maar, die gewoon een paar keer doorheen gewikkeld is. Ja, dat werkt uitstekend. En ja, Hans zegt al, hij hangt hier heel mooi inderdaad. Hij hangt van nature in het midden gewoon iets lager, omdat hij door het gewicht van de draad wat doorhangt. En aan de uiteinden daardoor iets hoger. Maar uiteindelijk ja, toch nog best wel heel mooi horizontaal. Ja, dus dat wou ik nog even toevoegen. Terug naar jou, Don.
Ja, er valt toch zoveel te er valt zoveel te zeggen over die antennes. Altijd weer toch weer nieuwe informatie. Ik vind het toch zo leuk. Want dan denk je van, nou, ik heb het nou een beetje gesnapt. En dan blijkt het snapvermogen toch weer te laag te zijn geweest. Komen er weer nieuwe elementen aan te pas. Dat vind ik toch altijd wel weer ontzettend leuk. En ik heb ook ontzettend moeten stoeien met die N-vet. En dan begrijpt je in het begin ook niet eigenlijk wat je doet, hè. Tot ik dus uiteindelijk een wat verder van de goot heb afgebracht. En bovendien een extra lijntje, een zogenaamd aardlijntje erop heb gehangen. Dat was ook een suggestie van Hans.
Ja, nog een kleine aanvulling nog.
Ga je gang. Ik moest ook even kuchen tussendoor, dus ik koppelde hem even los en weer vast. Ga je gang. Ga je gang, Hans.
Ja, nog even iets. Dat is ook nog weer een beetje een algemene opmerking. Je wilt natuurlijk niet, dat wil je nooit, dat een voedingslijn onderdeel is van je antenne. Jij wilt alleen dat jouw antenne bedoeld is om signalen op te vangen en uit te stralen. En dat de voedingslijn alleen de transportverbinding is, de transportlijn is. Je wilt niet dat jouw kabel onderdeel is van je antenne. En dat is helaas bij een halve golf op het eind gevoed, is dat wel het geval. Want ondanks dat er steeds gezegd wordt, heel vaak, en op internet is ook steeds weer terug te vinden, een halve golf, een antenne gebaseerd op halve golflengtes, zoals de NFET, die hoeft geen tegencapaciteit te hebben. Dat is waanzin. Maar je moet een kring creëren. Die antenne-energie, die moet heen en terug. Je hebt niet voor niks ook een buitenmantel op je coax. Nou, dat antennesysteem, dat, vooral bij de NFET is dat verhaal van belang. Daar is het de eerste 5% van je voedingslijn is onderdeel van je antennesysteem. Die moet je ook zo ver mogelijk weghouden van storingen. De eerste 5% van de totale lengte van je antennedraad. Achter die 5% richting de set mag je gerust een mantelstroomfilter zetten. Het liefst een heleboel mantelstroomfilters om alle ellende tegen te houden die eventueel opgevangen wordt. En de rest van de kabel moet eigenlijk, als je het heel goed wil doen, dat heeft panel NHC uitgerekend. Moet je maar eens op zijn website kijken. Dat is bijzonder ingewikkeld. Bijzonder uitgebreide website. Dat kan ik alleen maar aanbevelen aan een heleboel mensen. Die heeft uitgezocht dat je een voedingslijn, gemaakt van coax, om de 3 meter van een mantelstroomfilter moet voorzien. Omdat die tegenwoordig met de huidige stoorniveaus zoveel ellende oppikt, dat die alsnog als antennedraad gaat fungeren en rommel naar je set transporteert. Om de 3 meter, er zijn hele mooie ringkernen voor. Daar kun je, die heb ik laatst opgezocht, nog bij Mauser zijn die te kopen. Ze kosten bijna niks. Daar kun je de coaxkabel en RG58, die kun je daar wel 4-5 keer doorheen draaien. En dat zijn fantastische mantelstroomfilters. Om de 3 meter zo'n ding erin en je antennelijn, je coaxlijn, is gegarandeerd hartstikke dood. Nou, als jij dan storing krijgt, dan weet je zeker dat het niet van je voedingskabel komt. Die antenne moet, die energie die moet dan opgepikt worden door je antenne op dat laatste stukje, direct achter de antenne, achter de trafo, zeg maar, die dat nog oppikt. Dat is nog weer een verhaal wat erbij komt. Een halve golf antenne is in principe een van de beste antennes natuurlijk. Het is een resonante antenne. En een halve NFET is gebaseerd op halve golf antennes. Een heleboel achter elkaar. Als je naar de hogere frequenties gaat. Voor de laagste frequentie is het precies een halve golf. Maar de frequenties die daar in de harmonische verdubbeld zitten, zoals de 40, de 20, de 10, dat zijn allemaal dipolen achter elkaar gezet eigenlijk. Zo moet je dat zien. En elke plek waar je spanning het hoogste is, die plek is gevoelig voor storingen die van dichtbij komen. En als je een mooie vrij hebt hangen, zoals bij Ronald het geval, die heeft hem tussen de bomen hangen, wat helemaal totaal geen probleem is. Hij zou hem nog wel hoger kunnen hangen, zou nog mooier zijn. En nagenoeg horizontaal, nou, dan woon je op de ideale plek voor een zendamateur, dat is wel duidelijk.
Ja, kijk eens aan, want hij Dus kennelijk heel goed. Maar je noemde even een website van iemand. Dat heb ik niet zo snel meegekregen, die de berekeningen had gemaakt. Gecompliceerd, maar misschien toch interessant voor ons om eens even te bekijken. Welke website, welke zendamateur, of welk call was dat? Hans, geen gang.
Dat is Vernon November Hotel Charlie. Vernon November Hotel Charlie. Vernon NHC. Nico. En Nico heeft een zeer uitgebreide website met heel veel informatie. De man is zeer deskundig op dat gebied. Heeft laatstelijk samen met mij, mag ik wel zeggen, hebben we proefjes gedaan met die ontvangstloops. En vergelijkingen gedaan van alle soorten ontvangstloops. Hij heeft de ontvangstloop van een Joegoslaaf, heeft hij verbeterd nog weer. En dan moet je maar eens naar lezen. En daar beschrijft hij ook dat geldt ook voor ontvangstloops. Je coaxkabel mag geen onderdeel uitmaken, mag nooit onderdeel uitmaken van je antennesysteem. Dat is alleen maar voor het transporteren van energie aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. En dus moet je overal klems omheen zetten om te voorkomen dat die daar toch weer storing op trekt. En tegenwoordig is dat van erg groot belang in verband met die vreselijk rumoerige omgevingen waar je in zit. Als ik in Hoogkerk een radiootje pak, nou het maakt helemaal niet uit, een middenhoofdradiootje, welke kant ik die antenne opdraai, want het is één grote brei van ellende. Ik weet helemaal niet eens meer waar het wegkomt. Het komt ook uit het lichtnet, het komt uit de vloer, uit de grond. Onder mijn huis door kan ik plekken vinden waar ik totaal helemaal niks meer kan horen, alleen maar ellende. En dat is buiten in de tuin net zo. Dus één plekje waar ik een klein beetje minder rommel heb, en daar heb ik dan ook de ontvangstloop maar neergezet. En die blijkt daar redelijk te functioneren. Maar ook dan, let op dat je je coaxkabel doodmaakt. Ja, dat klinkt heel raar, maar het is wel zo. Je klemt eromheen. De coaxkabel door de klemp heen, keer of 3-4... En dat kan met die klems die ik heb. Ik kan wel even de type nummer van die klems zo even op Jitsi zetten. Kun je het zien waar ze komen. Bij Mauser zijn ze te koop. Ik dacht iets voor, nou, 3 euro of zo. Dus daar zit het geld niet in. Het is 31 materiaal wat je daarvoor moet gebruiken. Heeft Nico uitgezocht. 31 materiaal. En dat werkt fantastisch. Ik ben er heel tevreden over. Ik kan jullie van harte aanbevelen. Nou, een stukje theorie was er weer. Hè. PA... 3DON,
PA0EBC. Ja, dankjewel, PA0EBC, dat is P3DON. En wat voor kleur hebben die ringkernen? 31 materiaal, wat jij noemt?
Ja, het is gewoon zwarte verriet. Zwarte verriet, maar ik ga je zo even een plaatje van de... een linkje even, ik wil het zelf even opzoeken. Ik zal het linkje ook even in de chat zetten. Dan kun je hem zelf zo tevoorschijn toveren. De goedkoopste is Mauser, daar had ik ondertussen uitgezocht. Moet je ze wel per 10 of 20 bestellen. Dus dan ben je 5 tientjes kwijt. Maar ja, dan kun je ook de hele kabel even flink bewerken.
Ja, toch nog een beetje doorvragen natuurlijk. Want die kabel van mij, dat is een vrij dikke kabel. En jij hebt het waarschijnlijk over een dunne RG, noem het maar even het getal. Een wat dunnere kabel die je gebruikt bij de HF. Bij mij zijn dat vrij dikke kabels die ik niet zo even rond een ringkern... draai. Hoe moet het dan?
Ja, dat klopt. Maar het heeft natuurlijk niet zoveel zin om dikke kabel te gebruiken op 3 megahertz. Dat snap je wel, denk ik. Want die verliezen, dat is minimaal. Er wordt ook altijd, door sommige mensen wordt er heel veel ophef over gemaakt. Ja, moet je dikke kabel gebruiken, dat werkt beter. Wel, de 11 meter jongens hebben daar natuurlijk wel een handje van. Maar dat is natuurlijk voor die frequenties tot 30 megahertz volstrekt onbelangrijk. Dat kleine beetje verlies wat daarin zit, mag je gewoon vergeten. En dan is het handiger om een RG58 te pakken. Maar die kan wel 3-4 keer door die klemp heen. Waardoor zijn impedantie enorm oploopt voor stoorniveau. En ja, dat is natuurlijk ook te snappen. Dus ik zou rustig naar RG58 gaan.
Maar zo maak ik sowieso nooit meer dan 100 watt. En meestal veel minder. En wat kan die RG58 maximaal verdragen bij de reguliere HF-frequenties?
Nou, ik dacht minimaal 500 watt. Dat stoppen ze er zo in, hoor.
500 watt? Jongen. Dus dat betekent inderdaad dat je een ruime marge hebt bij die RG58. Klopt dat, hè?
Ja, doorslagspanning is, geloof ik, gebaseerd op iets van een kilowatt. Maar dat kun je vinden bij de informatie over RG58, daar staan de doorslagspanningen wel in. 500 watt is geen probleem voor een reactor 50, dat gaat makkelijk.
Maar dat maak ik sowieso nooit, want ik heb niet zo'n apparaat, zo'n lineair. Dat wil ik ook helemaal niet eigenlijk. Vind ik eigenlijk op zo laagst mogelijke uitgangsvermogen moet werken. Ook om zo weinig mogelijk storing te geven, maar ook omdat het leuk is om te kijken of je op lage vermogens ver kan komen. Wat ik dan ontvang hier, soms in Japan enzovoort, denk ik, ja, met wat voor, hoeveel watt zouden ze wel uitzenden? Maar misschien is dat helemaal niet zoveel. Oké, nou, ik geef het even in de ronde of er nog andere opmerkingen over zijn. Ik moet even denken dat ik dichter bij de microfoon praat. Ik hoor graag jullie opmerkingen en vragen. Ga je gang.
PA0JLT.
Je had het gehoord, ga je gang.
Ja, Don, goedemorgen en andere luisteraars. Ja, Hans heeft mij een beetje in verwarring gebracht. Want ik heb ook een entvet. Net als mijn plaatsgenoot Ronald in Eelde. En daar heb ik ook een mantelstroomfilter in. En ik had begrepen dat hij juist altijd zo dicht mogelijk bij de antenne moest. Dus waar mijn kabel gelijk naar binnen gaat, heb ik gelijk het mantelstroomfilter aan de binnenkant in de coax zitten. Maar ik begrijp van Hans dat je 5% van de lengte, dat je daar rekening mee moet houden. Dat je hem verder van je voedingspunt van de entvet moet hebben. Misschien gelijk even door naar Hans.
Ja, dat klopt inderdaad. Goedemorgen. Ja, het is nog morgen, hè? Ja, ja, het is morgen. Dat is inderdaad zo. Een open entvet heeft tegencapaciteit nodig. Die antenne die moet een vorm van tegencapaciteit hebben. Normaal wordt dat gedaan door de coaxkabel. Maar de coaxkabel is heet. En jij wilt natuurlijk niet. Jij wilt natuurlijk niet dat jouw energie die ook op die coaxkabel nog aanwezig is, dat die in de shed komt. Dus wat doe je dan? Dan ga je een mantelstroomfilter plaatsen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat die coaxkabel wel zijn functie als onderdeel van de antenne moet kunnen uitoefenen. En dus mag je nooit direct onder je trafo zo'n mantelstroomfilter plaatsen. Dat mag wel, en daar, nou komt ie, dat mag wel, wanneer je daar een apart aderdraadje of een tegencapaciteit draadje aan monteert van 5% van de lengte van je draad. Dat mag wel. Maar je mag er wel gewoon apart een losse draad aanmaken van een stukje tv of wat dan ook. Het maakt helemaal niet uit wat het is. Wat je dan gebruikt als tegencapaciteit. En dan is jouw coax-kabel dus helemaal niet meer een onderdeel van je antenne. Terwijl de antenne wel goed functioneert omdat je wel een tegencapaciteit hebt gemaakt. En dan blijft die antenne en die kabel, die coax-kabel, die blijft schoon van energie, zodat je geen energie in je set krijgt in verband met rommel die binnenkomt waaien, die door alle versterkertjes heen gaat en je luidsprekertje van je computer enzovoort. Want dat wil natuurlijk wel heel makkelijk. Dat spul is totaal niet ontstoord. Dus daar komt die energie die komt er zo binnen. Staat wel even weer los van het verhaal dat je natuurlijk ook die antenne, die als die dichtbij uitzit, en produceert die zoveel hoogfrequent, dat veldsterktemetertjes, ik heb er hier ook zo'n ding staan, als ik met mijn loopantenne hier 100 watt opzet, nou dan wil dat veldsterktemetertje op 10 meter afstand dubbel uitslaan hoor. Die meter die gaat krom in de hoek liggen. Zoveel energie krijg je binnen. Dat is bij de entvet natuurlijk ook, hè. Als die niet ver genoeg van huis af staat, dan komt die energie ook binnen. Dus dat is gewoon de energie van de antenne. Ja, dat is de bedoeling, dat er veel energie uitkomt. Dus dat is geen probleem. Maar je wilt die kabel schoon hebben. Vooral je kabel, daar gaat het om. Die moet schoon zijn. En dat is bij een entvet, is dat elke halve golfantenne overigens, hè, is een drama. En die wil je schoon hebben en dus ga je dat afblokken. Maar maak je gewoon een extra aardedraadje eraan. Een extra tegencapaciteit draadje eraan. Er staan ook foto's en tekeningen van op internet, dus genoeg over te vinden hoor. Maar is het zo bij je duidelijk, Jelde?
Ja, het is wel een stuk duidelijker, Hans. Nog een klein beetje verwarring. Je hebt het over een aardedraadje. Dat betekent gewoon, je kan je entvet, die heeft ook een aparte aardeaansluiting. Moet je hem daar gaan aarden? Of moet je daar gewoon een draadje aan hangen, los laten bungelen? Bedoel je dat met een aardedraadje?
Ja, gewoon laten bungelen. Dat heeft niks met aarde te maken. Dat is een foute uitspraak voor mij. Dat moet niet. Dat is geen aardedraadje, dat is je tegencapaciteit. En dat is dus je retourstroom voor je energie.
En als je de entvet gaat aarden op dat punt, dat heb ik ook wel eens gezien, zou je dan ook van het probleem af zijn? En heb je dan ook een wat minder storingsvrije ontvangst?
Nee, ook laatst was daar een verhandeling over op HF in de ronde. Er is een verschil tussen elektrische aarde en hoogfrequent aarde. Daar moet je een heel groot verschil tussen maken. Elektrische aarde is voor de veiligheid. Het heeft niets met hoogfrequent aarde te maken. Als je je voorstelt dat je een verticale kwartgolf maakt, een GP. Een GP heb je tegencapaciteiten voor nodig. Dat zie je ook altijd. Hè? Die hangen dan onder een hoek van 60 graden, hangen die naar beneden. Stel, je maakt een antenne, een verticale antenne. Dan is de allerbeste manier, dat is niet je voet van de antenne in de grond zetten. Maar dat is horizontale draden boven de grond monteren. En een aantal, het liefst zoveel mogelijk. Het liefste zou je daar een volledige metalen schijf die een bepaalde lengte heeft, een bepaalde diameter heeft onderzetten, om zoveel mogelijk tegencapaciteit te creëren. Maar het heeft geen zin om te denken dat jouw elektrische aarde, dus gewoon dikke pen in de grond, dat die ook maar iets doet voor jou. Ja, hij zal er iets doen, maar niet veel. Dat die betekenis heeft voor de tegencapaciteit van jouw antenne. De tegencapaciteit van een antenne, dat zijn draden. En die liggen boven de grond. Ze mogen wel ingegraven worden, maar die liggen aan de oppervlakte van de aarde.
Oké, nou dat is weer een stuk duidelijker geworden. En dan geef ik hem even weer terug aan Don. En Don kan er dan misschien nog antwoord op geven, want ik begreep dat hij naar aanleiding van een tip van jou ook zijn antenne had geaard. Dus dan weet ik niet of hij hem echt heeft geaard of daar gewoon een tegencapaciteit heeft. Maar dat horen we dan wel van Don. Geef hem terug aan Don.
Ja, dankjewel Hans en Ronald voor deze inbreng, want dit vind ik wel uitermate interessant. Ook het begrip dat Hans nu heeft over een elektrische aarde en een hoogfrequent aarde. En dat heb ik me eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Want ik heb inderdaad ook met hetzelfde, ja, ik heb erover na zitten denken hoe ik dat dan moest aanpakken. En ik heb inderdaad een hoogfrequent aarde. Nu ik weet dat het begrip zo heet. Het is gewoon een loshangend snoertje die ik een beetje over het dak heen heb gefrommeld. En dat heb ik ongeveer 2 meter gemaakt volgens mij. Toen we het daarover hadden, was dat ook een percentage van de, ja, laten we zeggen, gemiddelde golflengte die je gebruikt, die HF-golflengtes. Want ja, dat zijn natuurlijk ook verschillende golflengtes per keer. Stap voor stap worden die dingen duidelijker. Er blijkt zoveel theorie ook op de achtergrond aanwezig bij deze dingen. Ja, daar ben je ook een radiocentamateur voor natuurlijk, hè? Om voorzichtig steeds verder te ontdekken van hoe dat werkt. Ik vind dit verbijsterend interessant, ook weer dat ik nou dat begrip hoogfrequent aarde hoor. Dat heb ik nooit begrepen. Dat is een heel ander begrip. En ik zit al eens te denken over gelijkspanning, wisselspanning. In die zin is een gelijkspanning natuurlijk hetzelfde als een wisselspanning, maar dan met een nul frequentie hertz. Maar misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Dus ik geef graag nog even terug het woord aan Hans. Misschien kan hij daar nog iets extra's over zeggen.
Ik was even aan het zoeken naar het linkje staat in de chat. Kun je op klikken. En dan zie je wat ik ook deel nu, het schermpje over die snippet. Dat is een, halve dingetjes die op elkaar klappen. Zo'n kapkernje noemen ze dat, hè. En die heeft een diameter van 20, 21 millimeter, zoiets. Zoiets was het wel, geloof ik. En dan kan je die RG58, die wil daar zeker 4 keer doorheen. Ik heb dat hier ook. En dan heeft hij een fantastische inductie en dus een hele hoge weerstand voor hoogfrequent. En dan komt aan de buitenkant van de kabel, want dat is natuurlijk het punt. Een coaxkabel transporteert... Nee, dat zeg ik fout. Een coaxkabel moet zijn energie van de antenne transporteren aan de binnenkant van de afscherming en aan de binnenader. En niet buitenlangs. Daar komen die ellendige stoorsignalen en staan de golfproblematiek komt daar vandaan. Dus wat doe je? Je gaat de buitenkant van de antenne blokkeren voor het transport van hoogfrequente en stoorsignalen. Dat is de truc. Je trekt je kabel 3-4 keer door zo'n snapgeval dingetje heen. Je legt hem in 4 lusjes en dan klik je die snap erop. En dan is die dood voor hoogfrequent. Dan komt er geen hoogfrequent meer van de mantel. De volgende 3 meter pikt hij misschien wel weer wat op. Maar dan zit er weer zo'n ding. en die blokkeert de bol. Net zolang tot je bij je ontvanger bent. En dan krijg je via je buitenkant van de kabel krijg je geen rommel meer binnen. En transporteert, als je dat ook direct bij de antenne doet, transporteer je op je coaxkabel dus alleen maar in de binnenkant van de afscherming en de binnenader de energie. Over.
Ja, zo'n beetje skin effect verhaal, als ik het zo begrijp. Ja, dus de buitenkant van die afschermkabel, die moet als het ware geblokkeerd worden, want daar die hoogfrequentialen op in stromen. Dat is wat ik uit het verhaal begrijp. Klopt dat, Hans?
Ja, dat klopt volledig, Don. Oh, ik zal even spul terugzetten zo. Ik zet jullie keer mijn audio bij. Dat klopt. Je wil de buitenkant van je kabel wil je stil hebben. En die, ook als die rommel oppikt, hè, onderweg, dat gaat in de buitenkant. Dat gaat niet in de binnenkant zitten, dat gaat in de buitenkant. Buitenkant van je kabel wil je dood hebben, stil hebben. Er mag geen rommel opgepikt worden. Als je hem door de dichtste stoorinvloeden legt, dan moet dat, als je hem elke drie meter afschermt, bij je ontvanger heb je nog steeds niks. Ik ben met een sniffertje bezig geweest met heel veel storingproblematiek. En dat blijkt inderdaad goed te werken, zo, op deze manier. En dan weet je dus, als je wel storing hebt, dat het niet via je coaxkabel binnenkomt. En wordt het gewoon opgepikt door de antenne. Dan moet jij die antenne wat doen. Poten omhoog, andere kant langs, dwars erop, andere richting, et cetera, et cetera. En dan komt de energie op je antenne binnen. Nou ja, en het verhaaltje van tegencapaciteit, ja, dat is wel duidelijk, hè. Dat is geen aarde, dat is tegencapaciteit die bedoeld is om de retourstroom. En omdat het punt hoogohmig is, uiteinden van een dipool zijn hoogohmig, hoge spanning, hoogohmig, is het maar om de energie over te brengen, heb je minder lengte nodig dan je straler. Daar kun je wel iets bij voorstellen, denk ik. Die energie op de straler, die komt van een hele grote lengte. Maar de retourenergie, omdat dat op een punt gebeurt waar de spanning heel hoog is en de stroom heel klein, mag die draad korter zijn. En dat wordt aangehouden op 5%, hoor.
U zingt hier zo mooi.
We hebben hem weer geactiveerd.
In ieder geval voor mij weer zeer, zeer goede informatie. Uitermate interessant. Er is ook. Je kunt er nooit te weinig van weten, dat begrijp ik alweer. Het is toch altijd nog weer meer en ingewikkelder dan je zou denken. Ja, daar ben ik ook amateur voor. Hè. En velen van ons die hebben natuurlijk ook in dat werk gezeten. En met een opleiding, waardoor dat dan wat makkelijker binnenkomt. Dat je dat nog beter en sneller begrijpt. Maar ik vind het mooi. Zo langzamerhand heb ik het ook steeds beter door. En het gaat ook steeds beter, dat blijkt wel. Gewoon in de praktijk. Goed. Ik ga even zien of er nog vragen zijn, of wellicht op dit onderwerp nog. Ik hoor het graag.
Panel GHR.
PNL JLT.
GHR gehoord en Jelte zometeen ook nog weer eventjes aan het woord. Gert, ga je gang. Kijk eens even of je kunt binnenkomen. Ik heb je gehoord.
Ja, Roger, hè. Ja, ik hoor ook voor het eerst eens Sterrenpieter uitstekend op het ogenblik. Ze zeker goede condities. Goedemorgen allemaal vanuit een zonnige driesprong. Hoe kan het anders? En ik luister al een minuut of 20 mee, hè. Hartstikke leuk, joh, om dat nog eens allemaal weer bevestigd te horen van Hans. En ik ben er wel even nieuwsgierig, ook vooral voor de andere luisteraars, welk kernmateriaal er het beste geschikt is, die je op het ogenblik weliswaar op geen amateurmarkt kan kopen, maar doe maar. Je begrijpt wel wat ik bedoel, hè. Wat misschien dan ook een tip is, om gewoon een metalen masje te gebruiken, een klein stukje van een meter of 2, 3, 4... op de nog van een huis of zo. En dan niet aan aarde leggen. Gewoon met je coax naar je huis toe. En met op de manier die Hans vertelde met de ringkernen. Hè? Dat is dan nog niet eens zo'n gek idee. Omdat met zo'n zo'n eindvet of beginvet, zeg ik altijd maar. Want ja, niemand klimt in de boom om een eindgevoede draad te installeren. Maar doe maar. En dat geldt dus ook voor een RDT mini-wip, hè? Want iedereen die schiet die dingen altijd af. Maar de clue is eigenlijk hetzelfde als wat Hans nu vertelt. Maak je coax dood, hè? En dat is wat Nico NAC ook altijd vertelt, hè? Ben nog even nieuwsgierig welk ringkernmateriaal op het ogenblik, want die kleuren waren vroeger wel aardig leuk. Die C65 kent iedereen wel en de T200 die ik hier ook veel gebruik. Maar voor dit doel is misschien eigenlijk de groen-gele kleur of weet ik het. Die zijn verdwenen, hè, die kleuren, laten we het zo maar zeggen. Hè, de laatste jaren, ja, de laatste 10 jaar al wel, denk ik. Goed, maar ook leuk Don weer te horen natuurlijk als rondeleider. En het is weer een drukke ronde. Van PNL Golf, Hotel Romeo, de driesprong bij Echtenebrug. En dat moet je eigenlijk 13 kilometer ten oosten van Lemmer zoeken. Ga je gang, Don.
Ja, dankjewel Gerard voor die inbreng. Ja, dat was ook even aanvankelijk mijn vraag, welke kleur van die ringkern. Maar ik begrijp, het gaat hier over snap-pit filters, die dingen die je overheen klemt. En dan die koorskabel er een aantal keren doorheen draait. Maar ik ga eventjes vragen aan Hans of hij daar wat op kan antwoorden. Daarna geef ik Jelte het woord.
Ja, de makkelijkste manier... als je een kabel al hebt liggen, is natuurlijk de makkelijkste manier om de kabel in lusjes te leggen. Even een paar ringen op elkaar, lussen op elkaar. En daar klem je dan die snap-it omheen. En Nico heeft uitgezocht, dus even voor Gert. Nico heeft uitgezocht dat het 31 materiaal daar het beste materiaal voor is. Ze gebruiken dat ook bij andere systemen voor ontstoring. Voor dus het blokkeren van hoogfrequente signalen. Buitenkant kabel is dan in dit geval... En het linkje staat op de chat van Jitsi. Als je even naar Jitsi gaat, kun je het linkje vinden. En je kunt een plaatje zien waar hier staat. Oh, dat is waarschijnlijk die leverancier die ik daarvoor opgezocht heb. Hoe heet die nog weer? Mauser hier in Nederland. Daar kun je ze bestellen. En het slimste is om nummer 20 of 30 gelijk te bestellen. Dan kost je een paar tientjes, maar dan heb je het wel in één keer helemaal klaar. En je kunt hem misschien ook nog eens een keer uitdelen, hè?
Ja, precies Hans, dankjewel voor de informatie. Ik heb ook nog even gekeken naar die link. Die wordt in mijn bookmarks gezet, zodat ik dat kan bekijken. En nou ga ik eens even verder kijken. Dan moesten we Jelte het woord geven. Ga je gang, panel JLP.
Ja Don, die ferritclips, ik heb er ook dus een keer een zak vol gekocht op het Noordelijk Amateurtreffen in Eelde, de bloemenveiling. En daar tref je ze ook regelmatig. Maar Ger heeft gelijk, het klopt natuurlijk, de amateurmarkten die zijn op het ogenblik schaars. Maar ik verwacht toch wel dat er binnenkort weer zo'n amateurmarkt komt in de bloemenveiling. Ik geloof dat er zelfs alweer eentje in de planning staat. En daar zal je ongetwijfeld van deze ferritclips kunnen kopen. Terug naar jou.
Ja, we gaan steeds meer naar het bestellen via internet. En eigenlijk jammer, want daardoor ondergraven we onze eigen markten. Die we eigenlijk, want dat is natuurlijk toch eigenlijk wel ontzettend gezellig altijd. En ja, je komt dingen tegen die je eigenlijk anders nooit ziet. En ideeën daarover. Nou, geef ik wel toe, op internet kun je verschrikkelijk veel dingen opzoeken. Maar we zitten ook een klein beetje de laatste tijd met die invoerrechten. Konden we vroeger toch dingetjes vrij goedkoop krijgen. Ik begrijp dat vanaf 1 juli er inderdaad behoorlijke prijzen bij komen als iets binnenkomt. Als we dit onderwerp nog even vasthouden, dan kunnen we straks nog even over die import vanuit China iets vertellen, eventueel. Gaan we nog even door met die ringkernen of die filters? Ik hoor het graag. Nou, ik begrijp in ieder geval dat als we importeren uit China, dat veel meer gaat kosten. Nou, begrijp ik ook wel dat een aantal firma's of een aantal van die sellers, die hebben hubs in Europa, waardoor dat dus weer niet zo gaat. Zijn er mensen die daar ervaring mee hebben? Ik ben nu erg terughoudend geweest met het bestellen van dingen. Een van de laatste dingen die ik heb besteld is een enorm handige tang. Ik ben een beetje tangenfreak, om het maar zo te zeggen. Dat is om die hulsjes over kabeltjes te schuiven. Zodat je dat klemje al vast en een ontzettend handige tang. En je kan op die manier ook snoeren als het ware repareren. Met de verschillende draadjes weer aan elkaar. En dat mooi isoleren uiteraard met krimpkous. Maar goed, de beginvraag. Zijn er mensen die ervaring hebben met bestelling van spullen na 1 juli?
Ja, dat is RP.
Peter, ga je gang.
Ik heb nu 2 keer wat besteld in China. En het enige wat je doet is gewoon je betaalt extra btw. Dat is tot nu toe mijn ervaring. En het ging om bedragen van niet zoveel. Ik zou zeggen maar rond de 23 euro. Omdat je voorheen was het dan een limiet. Hè? Dan alles beneden 23 was vrij en daarboven wat je... moest je wat betalen en daarboven nog weer importheffingen, weet ik veel wat. Dus in die buurt zat het. Ik had wat solid states voor de les gekocht. En dat ging goed. En waar ik nog meer? Wat was iets anders? Dat ik niet eens meer was. En dat ging ook gewoon goed. Oh ja, iets voor de motica. En dat ging ook gewoon goed. Dus btw krijg je erbij. Dat moet je extra betalen. En dan... ik krijg het gewoon geleverd. Het grappige was van die verpakking. Dat het leek alsof het uit Nederland gestuurd was. Maar dat was het niet. Ik heb het zakje nog wel gehoord. Moment hoor.
Ja, ik zag bijvoorbeeld Schiedam dat er zo'n hub is. Maar ik weet ook dat er in Spanje een hub is. Ga je gang, Peter.
Ja, hier, ik heb hier zo'n dingetje. En er was de verpakking die was... ja, dan lijkt het alsof het uit Schiedam komt. Maar dan... is dat zo? Ja, Schiedam. Postbus 7226 Schiedam. En het grappige is dat het gewoon dat het een sticker is. Maar onder die sticker zit gewoon een Chinese sticker. Dus ja. En het ging er wat vlotter ook dan voorheen. Voorheen moest je soms best lang wachten. En nu was eigenlijk een week of 2, 3 had ik het binnen.
Nou, ik heb verschillende zendingen binnengekregen die inderdaad via de hub in Schiedam kwamen. En wat ook bijzonder was, dat ik zo'n beetje meer bestellingen op hetzelfde moment had gedaan, dat er dan een aantal pakjes in een grotere verpakking zaten, die via die hub in Schiedam kwamen. Maar er zijn ook wel eens spulletjes binnengekomen via Spanje. Wat me ook opviel het laatste jaar, dat de prijzen van de bekende firma wat hoger werden. Hadden we eerst gewoon over soms dubbeltjes. Dat ging langzaamaan omhoog en meer dan boven een euro enzovoort. Wat ik eerder niet zag. En dat was nog voor de tijd dat die btw geheven moest worden. Ga je gang, Peter?
Nou, ik hoorde of las laatst ergens dat voorheen een container versturen van China naar Nederland kost 1800 euro. En op dit moment zijn containers kosten 15.000 euro. En dat heeft natuurlijk best veel invloed op de prijs van het product. Ik heb een kleine ding, zal het wat minder effect hebben, omdat je dan een spreiding hebt, maar dat is een hoop geld. En dat schijnt dus, er schijnen ook mensen, dat is mede ontstaan door de corona, maar ook door het gedoe met dat schip wat vast zat in het Suezkanaal. Maar het is dus een groot verschil, van 1800 euro naar 15.000 euro voor 1 container. En hoe dat zeg maar op termijn ontwikkelt, weet ik niet.
Ja, precies. Nou ja, goed, dat is inflatie, hè. Wat mij altijd verbaasd heeft, is de inflatiecijfers niet... die worden niet geteld op huizen en huur enzovoort. Dat zijn toch een van de belangrijkste kosten waar we mee te maken hebben. De energieprijs wordt wel geïncludeerd, maar niet de huisprijzen. En er zijn velen die van ons die toch een hele hoge huur of een hypotheek hebben. De hypotheekrente zijn al wel laag, maar de huizen worden duurder dan. Maar goed, het wordt erg ver af van ons hobby. Dus daar zal ik me over ophouden. Wie kan ik het woord geven over technische onderwerpen of misschien dit onderwerp nog even verder? Ik hoor het graag.
PC3RV, ik heb nog een kleine aanvulling op Peter.
Ja, ga je gang. Ronald, hè?
Ja, Ronald. Nee, Peter heeft helemaal gelijk. Hè. We moeten tegenwoordig over alle pakketjes die niet uit de Europese Unie komen, moeten we btw gaan betalen. Dat is zo geregeld. Maar om dat te kunnen controleren en te verifiëren, moet PostNL alle pakketjes die ze dus invoeren of ingevoerd krijgen, moeten ze aanmelden, zodat de douane de kans krijgt om ze eventueel te controleren op waarde en eventueel open te maken om te controleren. En je kunt, als je je pakketje krijgt, aangeleverd door de koerier of PostNL, ook nog te maken krijgen met ja, wat ze dan in totaal inklaringskosten noemen. Dat is dan de btw plus de eventuele afhandelingskosten. En het kan dus best zijn dat je nog eens een keer bijvoorbeeld 6 euro op het postkantoor of op het afhaalpunt moet betalen of aan de deur als ze je pakketje afkomen leveren. Dus naast die btw die altijd geheven wordt, kunnen er ook nog wat extra afhandelingskosten bovenop komen. En ja, daar moet je ook rekening mee houden. Terug naar jou, Don.
Ja, dat is een ingewikkeld proces. En daar komt nog bij dat die btw wordt gerekend over de kosten of de aankoopprijs van het pakketje, van het spul wat je bestelt. Maar ook over de verzendkosten. Dat maakt men kennelijk geen onderscheid tussen. En dan komen nog die inklaringskosten. Dat is een bedrag, wat ik heb begrepen, soms wel 13 euro. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat voor een bestelling van een paar euro, dat daar dan inklaringskosten van zo'n hoog bedrag overheen zouden moeten komen. In ieder geval is het voor mij een aanleiding geweest om maar voorlopig eens even af te wachten. Ik heb ook al genoeg spul, dus dat is een andere factor. Ik ga hier wat over zeggen. Peter misschien?
Nee, het klopt wat Ronald zegt. Alleen mijn ervaring was dus dat die inklaringskosten tot nog toe niet verschenen zijn. Dus die behandelingskosten. Dus ja, het is volgens de regelgeving klopt dat. Ik heb alleen nog niet gezien, want daar zouden vaste tarieven voor komen. Die afhankelijk van grootte of gewicht zouden zijn. Maar dat heb ik nog niet gezien. Ik heb nog niet, want er zouden vast bij PostNL in elk geval zou dat zeg maar een vast tarief zijn voor bepaalde pakketten. Maar dat heb ik nog niet kunnen ontdekken. Ik zie Ali nu met de hond heel lieflijk naar elkaar kijken. Ze hebben een goede relatie, zo te zien. Prachtig. Nee, dat was mijn. Meer heb ik er ook niet over te vertellen. Dus het was een ervaring wat ik vertelde. En ja, goed. Ik zou het zo nog wel weer durven. Maar ja, je moet natuurlijk wel rekening houden als je iets koopt en het wordt door die extra 6 of 7 euro. Veel te duur en kun je het beter in Nederland kopen. Er zijn natuurlijk ook heel veel Nederlandse winkels die heel veel spulletjes tegenwoordig verkopen voor fatsoenlijke prijzen. Dus je moet wel even zoeken. Het is niet meer zo dat China per definitie goedkoper is. Dus soms maakt het zo weinig uit dat je beter veiliger in Nederland kunt bestellen.
Bel GHR.
GHR, Gert, geen gang.
Ja, Roger. Ook bedankt voor alle info, Peter. Ja, ik ga hem ook laten verrassen. Ik heb namelijk besteld wat van die circuit breakers. Hè, van de, laten we zeggen, automatische zekeringetjes voor 12 en 24 volt. Hè. Misschien wel een leuke tip. Ik vond ze bij bol.com ook wel. Voor een tientje per stuk of zo. Ook gratis verzenden. En ik heb nog even getwijfeld, maar ze waren 3 euro in China natuurlijk. Diverse merken. En diverse groottes is misschien wel handig voor als iemand portabel gaat werken om even een sluiting, een zekeringetje in plaats van een smeltveiligheidje aan te brengen. Het is misschien wel handig. Daar had ik ineens zelf het idee in. Hè. Ik had even zo'n accu in elkaar geknutseld van 12 tot 20 ampère uur lithium ferro. En ik denk, hey, het is wel handig dat er even een zekeringetje in zit voor je apparatuur als je een sluitingje maakt met een snoertje of zo, hè. Zou mij eens benieuwen wat ik daarvoor verzendkosten voor moet betalen, want dat heb ik nog niet binnen. En het was gratis verzenden, maar dat betekent niet dat ik van de btw, dat stond er wel bij geloof ik, maar ja, dan heb je ook nog afhandelings- en inklaringskosten misschien, weet ik veel, dat ze voor die kleine bedragen dat inderdaad ook allemaal gaan doen. Nou, dan kunnen we wel een maand wachten op alle spulletjes, denk ik, hè. Ja, als dat allemaal gebeuren moet. Nou, we gaan het beleven en ik hou jullie op de hoogte, hè, van PNL GHR.
Ja, ik hoor het graag, Gert, wat er goed binnenkomt. Overigens lijkt mij het een ondoenlijke zaak bijna om die miljoenen pakketjes die binnenkomen in zo'n land als dit
om dat te gaan scannen, controleren, inkrijgingskosten heffen. Dat moet op zich al een heleboel geld kosten als je dat wil gaan organiseren. Oké, okay. Wie kan ik het woord geven?
Ger, wat die fuses betreft, dat zijn Polyfuse is een merk wat heel bekend is. Ik heb er wel wat ervaring mee. Je moet ze niet zomaar overal inzetten hoor. Want de kromme, zeg maar, waardoor ze doorslaan, dat is niet zo abrupt. Ik wil niet zeggen dat alle zekeringen dat zijn, uiteraard. Maar als je dat, het lijkt veel meer op een trage zekering dan op een snelle zekering. Ze werken wel goed, maar je moet wel rekening houden dat ze ook best heel warm worden op het moment dat ze in hun eindgebied gaan zitten. Dan zijn ze soms wat lastiger te hanteren. Dus dat is een opmerking over die zekering die wij het over hebben. En die kun je ook eens zien. Polyfuse is een merk. Als je daar, het is verstandig om daar even naar te zoeken. En dan kijk je even naar die krommers die daarbij zijn. Dus, maar goed. Het is eigenlijk een soort VDR. Hè? Het is eigenlijk een foto die... Of, nee, het is een... Wat is het? Nee, het is niet VDR. Het is een stroomgerelateerde weerstand. Nou ja, goed. Terug naar Don, denk ik.
Ja, toch wel interessant om daar even op door te gaan. Mijn eigen ervaring met die fuses is het volgende. Ik heb een tijd lang, dat is nog niet helemaal afgebouwd, maar heb ik gebruik gemaakt van de zogenaamde Engelse stekker. Dat is een driepootstekker met een zekering erin. En die dingen zijn natuurlijk gemaakt op 230 volt, 240 volt. Daar zit die zekering in van 3, 6, 3, 5, 13 ampère. Misschien dat er andere waarden ook zijn. En die gebruikte ik dus voor mijn transceiver. Die op 12, 13 volt gaat. Wat mij opviel is dat die zekering een zekere mate van weerstand bij die hogere spanningen heeft. En je hebt natuurlijk sneller een hogere stroom nodig bij een lage spanning, om het zo te zeggen. Zoals wij. Dus als bijvoorbeeld naar 20 ampère gaat, dat je zender flink aanstaat. En dan kapte die af in spanning. Waarschijnlijk veroorzaakt door de zekeringen die erin zaten. Of dat dan trage zekeringen zijn, dat weet ik niet. Maar in ieder geval mijn ervaring is dat dat problematisch was. Dat ik op een gegeven moment in een aantal van die stekkers de zekering eruit heb gehaald en gewoon doorverbonden. Omdat toch nog elders ook in het circuit zekeringen zaten. Dus ik vind het wel interessant om te horen hoe deze, dat heet dan polyfuses kennelijk, hoe die zouden functioneren. En interessant om te zeggen dat we niet altijd elke zekering kunnen gebruiken op de plaats waar wij denken dat we hem kunnen gebruiken. Wie kan ik daar verder wat over uitdagen, wat vertellen?
Ja, ik heb er nog wel wat over.
Ga je gang, Gert.
Ja, Rosje, ja, nou, ik... inderdaad, je trapt de duivel op een staart, Peter. Ja, daar had ik ook al aan gedacht, hoor. Ik weet op het ogenblik niet wat er... Ja, ik kom er nog wel over, geloof ik. Ik weet nog niet wat er op het ogenblik in de boormachines in de huidige zit. Want daar zaten ook een soort PTC-achtige dingetjes in... die ook direct weer geleiden als ze een eventjes weer afgekoeld zijn of zo. Maar ik heb ze ook vroeger wel gezien met zo'n klikzonachtig dingetje. Hè? Dat is dan ook een soort thermoveiligheid. Ja, er moet natuurlijk een bepaalde spanningsval zijn. Hè? Dat is logisch, maar dat is met een gewone zekering ook, hoor. Ik weet niet of je in de auto wel eens gevoeld hebt. Zelf vooral de overgangsweerstand in die klemmetjes. Nou, breek me de bek niet open, hoor. Dat is wel regelmatig dat daar behoorlijke verliezen optreden. Hè? Ook in onze transceivers zitten ze vaak in, daarvoor ergens in de leiding. Nou, daar moet je maar de spanning gaan meten eroverheen. Hè? Je bent zomaar een volt kwijt, hoor. Dus ja, we zijn dat haast gewend, maar het gaat mij meer om de bedrading heel te houden van PLG-HR.
Ja, zie je, dat is het. Dat is dan toch ook inderdaad wat ik uiteindelijk proefondervindelijk heb waargenomen. Dat je gewoon spanningsverval krijgt bij die overgangen. Dan zou je weer zeggen, moet je zo weinig mogelijk zekeringen erin zetten. Maar ja, je wil toch wel eventjes voorzichtig zijn. Ik had laatst ook weer een akkefietje waarbij ik een soort van straalkacheltje aan het maken was. Gelukkig zag ik erbij en er was nogal veel rook in de ontwikkeling. Met dioxine waarschijnlijk. Met de ramen open, het ging weer goed. Even zien, Peter, wou je dan op reageren?
Ik heb een linkje gezet even op. Er is een Engelse Wikipedia over die resettable fuses. Want ik denk dat Gerrit daarover heeft. En dat is dat merk Polyfuse. Is gewoon een merk, een fabrikaat. Maar die heeft gewoon allerlei soorten. En daar zijn heel veel dingen van afgeleid. Kijk, eigenlijk is zo'n Polyfuse is gewoon een PTC. Dus een positief temperatuurcoëfficiënt. Dus de weerstand neemt snel toe als de temperatuur een bepaald niveau overstijgt. En die Polyfuses zijn zo gemaakt dat ze dat zeg maar, vrij stijl doen. Dus de weerstand, als die temperatuur zeg maar, boven een bepaalde temperatuur komt, dan gaan ze vrij abrupt, begint dat in één keer de weerstand heel hoog te worden. En daarmee beveilig je. En dat is de kracht van die dingen. Het grap is natuurlijk wel dat je, in tegenstelling tot een normale zekering, je hoeft niet te vervangen. Want als je te heet is dan, en je koelt weer af, dan begint het vrolijk weer opnieuw. Dus het is een, wel grappig. Dus ik gebruik ze wel eens hoor. Ik heb ze ook wel in ontwerpjes toegepast. En, ze zijn in sommige situaties goed, maar je moet wel rekening houden dat als ze zeg maar in hun temperatuurgebied komen waar ze eigenlijk moeten schakelen. En dat is natuurlijk beneden de toegestaande weerstand op de gekozen amperage. Dat ze daar toch al wel best heel warm worden. Nou ja, van dat soort dingen. Maar verder, even kijken voor je gebruikt, denk ik. Ik heb ze in soorten. Ik geloof vanaf 50 milliampère tot ampère of 6 of zo. Ik zie hier in mijn laadje liggen in soorten. Oké. Van heb ik niks. Ik heb een linkje gezet in de chatversie van Jitsi. Dat is ook weer leuk. Ik zie ook andere dingen voorbij komen. Ik zie dat er ook iets over milspec 58, RG58. Nou ja, nog een voordeel dus hè, van Jitsi gebruik is dat je even een opmerking kunt plaatsen op het scherm. Zodat je dat kunt delen met de andere gebruikers. Terug naar Don. PNZRP.
Ja, ik zie dat wij ook al aardig in de tijd vooruit gaan. We hebben het over een aantal dingetjes gehad vanmorgen. Dat is de high-end set met een aantal curricula rond het aarde en het filteren. Van het signaal wat via de coax gaat. En liever niet via de coax gaat, alleen de energie. Verder de zekeringen zijn aan de orde geweest. En we hadden wat beginproblemen, startproblemen met wat rondzingen. De Arduino is even aan de orde geweest met het herprogrammeren. Dan ga ik nu zo'n beetje over naar de inmelders. Dat gaan we nu doen. Alle inmelders kunnen zich nu melden. Graag langzaam. Twee keer de voornaam. En dan kan deze het rustig opschrijven. Ga jullie gang.
Papa Delta Zero Golf Bravo Sierra PD0 GBS uit Autopekel.
Ik heb gehoord PD0 GBS. Wie meer?
Papa Alpha 3 Echo Charlie Zulu, PN3 ETZ uit Vingam.
PA3 ECZ gehoord.
Oké. Ik hoor nog steeds een supercuus daar iets aan. Ik weet niet waar ik help, maar ik hoor het ook wel zo. Papa Delta 0 Oscar Papa Lima, PD 0 OPL. Papa Delta 0 Oscar Papa Lima.
Ik heb gehoord PD 0 OPL. Ik weet niet zeker of dat dezelfde was die ook rondzing effect had.
En die rondzing effect bij 24 dB over S9 en deze station is S5.
Wie kan ik nog meer noteren?
Papa Alpha 7 Tango Tango. Bedankt voor deze ronde weer, Tom, van PA 7 Tango Tango.
Goedemorgen.
Nou, volgende maand was even dubbel, maar ik heb het idee dat het nou goed gaat bij mij. Dus Papa Delta 0 Oscar Papa Lima, PD 0 OPL, Papa Delta 0 Oscar Papa Lima.
PD 0 OPL, goed gehoord. Gerrie, bedankt. P 7TT. Nee, ik hoor niemand weer. Geeft jullie nog de laatste kans?
Papa Delta 5, Lima X-ray, Rob in Kropswolde.
Ja, ik probeer het even opnieuw. Ik denk niet dat je me gehoord hebt, hè, Don. Papa Delta 9JB, PD 9JB, Jan uit Wildervak.
Ik heb gehoord, PD 5LX en PD 9JB, nu gehoord.
Papa Delta 0 Juliet Hotel Sierra, PD 0JHS, Jan uit Stadskanaal.
PD 0JHS gehoord. Wil je nog meer? Dan gaan wij over tot sluiting van deze Unimed-ronde, nummer 2222. Jullie leidende lange ei. Rondeleider, was vandaag Papa Echo 3 Delta Oscar November met plezier gedaan. En ik dank jullie allemaal voor de inbreng van en ook de interessante onderwerpen. We gaan nog even door op meetjitsi.com/Unimed-ronde. En dan hoor ik jullie wel weer een volgende keer. Bye bye en dank voor de inbreng.
En dankjewel Don voor het leiden. Een succesronde denk ik. We maken het laat.
Ja Don, uit de groep kerel. En we zien elkaar wel hier hè. De volgende keer even langer. Oké, bedankt voor het leiden van dat rondje en graag tot de volgende keer.
Ja dank Don. Ook tot de volgende keer maar weer, hè. Bye bye.
Charlie 3, Victor.
Zeg u, Jan, uit Afstandskanaal, ben jij er nog?
Ronald, nog even een HR.
Ja, zeg het maar, Hans.
Doe maar 92.
Oké, tot zo.
Attentie, Jan, Stadskanaal, ben jij er nog?
Ja, ik ben er nog.
Goedemiddag, dit is weer PD0 GBS. Is het allemaal gelukt met die antenne?
Hoe bedoel je?
Dat is een mooie mast, hè?
Ja, inderdaad, dat was een mooie mast. Ik heb er allemaal even gezien en ik ben ook nog even bij die luisteramateur geweest die daar achter hem woont. Dus die heeft net zo'n mastje, ja, die staat er al, ja, die heb ik ook even bekeken.
Ja, en werkt het allemaal? Ik zag dat er een sprietantenne op stond.
Ja, hij wou even demonstratie geven, even laten zakken. Hij is dan helemaal uitgeschoven en even kantelen, maar hij kon niet ver kantelen van de muur. En ik wilde die spriet tegen het dak aan, dus dan moest hij eerst op een plat dak om die antenne erachter aan. Dus, maar ik heb even zo'n beetje gezien hoe het allemaal werkt, maar... Ja, dat is allemaal dik voor elkaar, dus ik heb gisteren alweer gebeld met die meneer van de Massen.